Gemeente, we willen deze dienst beginnen door met elkaar te zingen uit Psalm 25, het zesde vers. Wie heeft lust de Heere te vrezen, het allerhoogst en eeuwig goed? God zal zelf zijn leidsman wezen, leren hoe hij wandelen moet. 25 vers 6. Gods woord bij de eerste algemene zendbrief van de apostel Petrus, het tweede hoofdstuk, de eerste 10 versen. Dus 1 Petrus 2 vanaf vers 1 tot en met 10. Maar vooraf doen we belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Dan lezen we nu 1 Petrus 2, vanaf vers 1 tot 10. Zo leg dan af alle kwaadheid en alle bedrog en geveinsdheid en nijdigheid en alle achterklappingen. En als nieuwgeboren kinderkens zijt zeer begeerig naar de redelijke onvervalste melk, opdat gij door dezelve moogt opwassen, indien gij anders gesmaakt hebt dat de Heere goedertieren is. Tot welken komen de als tot een levende steen, van de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en dierbaar. Zo wordt ook gij zelven als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterdom, om geestelijke offeranden op te offeren die Gode aangenaam zijn door Jezus Christus. Daarom is ook vervat in de schrift, zie ik leg in Sion een uiterste hoeksteen die uitverkoren en dierbaar is, en die in hem gelooft zal niet beschaamd worden. U dan, die gelooft, is hij dierbaar. Maar de ongehoorzamen wordt gezegd, de steen die de bouwlieden verworpen hebben, deze is geworden tot een hoofd des hoeks en een steen des aanstoots en een rots der ergernis. Degene namelijk die zich aan het woord stoten, ongehoorzaam zijnde, waartoe zij ook gezet zijn. Maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk, opdat gij zoudt verkondigen de deugden desgenen die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Gij, die eertijds geen volk waart, maar nu Gods volk zijt, die eertijds niet ontfermd waart, maar nu ontfermd zijt geworden.
Gemeente, laten we de dienst voortzetten met het zingen van Psalm 136, het eerste vers. En dan kunnen de kinderen uit groep 1 en 2 die hier aanwezig zijn ook meezingen. Looft de Heer, want Hij is goed. Looft Hem met een blij gemoed, want Zijn gunst alom verspreid zal bestaan in eeuwigheid. Psalm 136, het eerste vers. Met de hulp van de Heere wil ik u een preek lezen van dominee R.A.M. Visser over 1 Petrus 2, het vierde en het vijfde vers. En daar staat, tot welke komende als tot een levende steen van de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en dierbaar, zo wordt gij ook zelf als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterdom, om geestelijke offeranden op te offeren, die Gode aangenaam zijn door Jezus Christus. De collectezang is Psalm 118, het 11e en het 12e vers. De steen die door de tempelbouwers verachtelijk was een plaats ontzegd, is tot verbazing der beschouwers van God ten hoofd des hoeks gelegd. En dit is de dag, de roem der dagen die Israëls God geheiligd heeft. Laat ons verheugd van zorg ontslagen hem roemen die ons blijdschap geeft. Psalm 118, het 11e en 12e vers. Inmiddels wordt er gecollecteerd. De Heere zegene u en uw gaven. Gemeente, de tekstwoorden voor de preek in deze dienst vinden we in 1 Petrus 4, zoals gezegd. We letten op de versen 4 en 5. Ik lees ze nog een keer voor. Tot welke komen de als tot een levende steen, van de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en dierbaar. Zo wordt gij ook zelf als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterdom, om geestelijke offeranden op te offeren die Goden aangenaam zijn door Jezus Christus. Het thema van de preek is goddelijke bouwkunst. We letten erop aan de hand van de volgende drie aandachtspunten. Ten eerste het fundament, vers 4, tot welke komen de als tot een levende steen. Ten tweede de stenen, zo wordt gij ook zelf als levende stenen gebouwd. En ten derde het gebouw, tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterdom, om geestelijke offeranden op te offeren die Goden aangenaam zijn door Jezus Christus. Dus het thema van de preek is goddelijke bouwkunst. Eerst het fundament, ten tweede de stenen en ten derde het gebouw. Ik begin de preek met een voorbeeld voor onze kinderen. Jongens en meisjes, wanneer er ergens iets gebouwd wordt, is dat erg interessant om naar te kijken. Er wordt ergens een nieuw huis gebouwd of een complete wijk. Eerst wordt er gegraven, dan wordt er geheid, dan wordt er een fundament gelegd en daarop bouwen ze bijvoorbeeld een huis. Tegenwoordig gaat dat met hele prefabwanden, maar vroeger werd steen voor steen neergelegd. Eerst staat het nog in de steigers. Als alles klaar is, worden de steigers afgebroken. Dan is alles van binnen en van buiten klaar. Probeer dat beeld in je gedachten te houden, want op een bepaalde manier gaat het daar ook over in deze preek. In onze tekstwoorden gaat het over één bepaalde belangrijke steen, waarop de andere stenen worden neergelegd. Levende stenen noemt Petrus die. Wat zou daarmee bedoeld worden? Hij heeft het ook over een huis. Hij noemt het een geestelijk huis. Wat zou daar dan weer mee bedoeld worden? Weer later heeft hij het over een heilig priesterdom, om geestelijke offeranden op te offeren die Goden aangenaam zijn door Jezus Christus. Vragen genoeg dus. Laten we er samen over nadenken en zoeken naar antwoorden. Tot welke komende als tot een levende steen, van de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en dierbaar. Om deze woorden te begrijpen, moeten we ze lezen tegen de achtergrond van de voorgaande versen 2 en 3. Petrus roept daarin op tot geestelijke opwas, groei. Het middel dat de Heer daarvoor gebruikt, is hetzelfde middel als waardoor hij geestelijk leven tot stand brengt. Dat is het woord van God, de Bijbel. Petrus gebruikt daarbij het beeld van een baby in een gezin om aan te geven hoe het werkt in het geestelijke huisgezin van God. En dan is er, als het goed is, verlangen. In de echte geestelijke honger en dorst eet en drink je in geestelijk opzicht door het lezen en horen van het woord van God. Het is eten en drinken voor je ziel. De Heere geeft je te ervaren, te proeven en te smaken dat de Heere, de verheerlijkte Kyrios, goedertieren is. En gemeente, is dat ook onze ervaring geworden, of jouw ervaring, misschien wel in de afgelopen week? Heeft het woord op die manier kracht in ons leven gedaan? Voor het eerst of opnieuw? Wat zijn dat wonderlijke en diepe ervaringen? Het woord doet kracht wanneer het je overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel. Er gebeurt iets wat bij mensen, zoals ze geboren zijn, niet gebeurt. En waar het nabijkomende werk nooit komt. Je leert met je hart buigen voor Gods oordeel over je leven. En daar hoort nog iets bij. Het woord doet kracht wanneer het je brengt bij het offer van de Heere Jezus dat hij bracht in de plaats van en voor jouw zonden. Het woord gaat open in de belofte van het evangelie. Je gaat er ruimte in zien voor jezelf. Het woord doet dan ook kracht om groei te geven aan het geestelijk leven. Om de lessen van de wet dieper te leren kennen en al meer geschoold te worden op het vlak van vrije genade. Diepere beleving van het een, meer inzicht in het andere. Herkennen we het? Dan gebeurt er iets van binnen waarvoor Petrus zulke mooie en vertroostende woorden gebruikt. We lezen het aan het begin van ons tekstvers. Tot welke komende? Je merkt aan deze woorden, tot welke, dat er eerst verwezen wordt naar het voorgaande. Daarom moet je wel eerst kort die lijn van de voorgaande versen 2 en 3 ophalen. Tot welke? Dat is dan die Heere van vers 3. De verheerlijkte Kurios. Alleen diegenen die horen bij dat geestelijke huisgezin van de voorgaande versen, komen tot hem. Wat je daaronder moet verstaan, hoe dat werkt, laat ik het zeggen met de woorden van John Bunyan in zijn bekende boek Komen tot Jezus Christus. Hij zegt, het komen tot Christus is een uitgaan van onze geest tot hem en het komt voort uit een diep besef van de volstrekte behoefte die je dan hebt om door hem gerechtvaardigd en behouden te worden. Volgens de grondtaal is dat ook een voortdurend komen tot hem. Voor het eerst dus en daarna steeds weer. Tot welke komende als tot een levende steen. Van de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en dierbaar. Daarmee verspringt het beeld. In de vorige versen was het beeld een huisgezin met kinderen en hun behoefte aan eten en drinken. Dat beeld werd toegepast op het geestelijk leven. In de volgende versen is het beeld een bouwwerk met in ieder geval een fundament. Ook dit wordt toegepast op het geestelijk leven. Petrus vergelijkt de Heere Jezus hier met een levende steen. De mensen hebben die verworpen, maar God heeft die uitgekozen. Die steen is voor God dierbaar, kostbaar. Wat betekent dat? Petrus heeft het hier aan de hand van de woorden van Psalm 118 over een zogenaamde hoeksteen. Zo'n hoeksteen is in het Oude Oosten de steen waarop een gebouw helemaal rust. Een heel belangrijke steen dus. Want die was als het ware het fundament. Maar die hebben de mensen verworpen. Dat waren de Joden, zeggen we dan. Want die moesten niets van de Heere Jezus hebben. Maar tegelijkertijd zijn dat alle andere mensen die ook vandaag in ongeloof aan hem voorbij gaan. Het heeft God echter niet in de weg gestaan. De Heere Jezus Christus is de hoeksteen, de levende steen bij God uitverkoren en dierbaar. God zelf heeft hem in zijn goddelijke bouwkunst uitgekozen om het fundament te zijn van het gebouw van zijn gemeente, dat daarop gebouwd wordt. We weten wanneer dat gebeurd is, namelijk voor de schepping, in het eeuwige welbehagen van God. Toen zijn deze dingen afgesproken tussen God de Vader en zijn Zoon, de Heere Jezus. Korter dan Alexander Comrie het zegt, kan haast niet. Hij zegt, het fundament is gelegd in de eeuwige vrederaad tussen Vader en Zoon. En zo is het. Het gebouw van Gods gemeente, de kerk met een hoofdletter, heeft dit fundament, Jezus Christus, zijn persoon, zijn werk. Het is het voor mensen niet te doorgronden geheim van zijn eeuwige zondaarsliefde tot de verheerlijking van Gods deugden en de zaligheid van zondaren. Daarin wordt de toegang ontsloten naar de diepe geheimen van Gods vaderhart. Jongens en meisjes, weet je nog van dat voorbeeld van het begin van de preek, van de bouw van bijvoorbeeld een woning? Er wordt gegraven, alles wordt keurig vlak gemaakt. Dan gaan er heipalen de grond in. Er wordt een fundering gestort. Is het je wel eens opgevallen dat zoiets er heel precies aan toe gaat? De oppervlakte wordt keurig afgemeten. De vierkante meters zijn bepaald. En zo is het in veel diepere zin ook hier. Het bouwwerk van Gods gemeente komt te rusten op vierkante meters heilig land, las ik in de voorbereiding. Gods gemeente komt te staan op de afgemeten oppervlakte van het heilswerk van God in Christus Jezus. Hij is de levende steen, de hoeksteen waarop het gebouw komt te staan. En alles wat ernaast gebouwd wordt, zakt scheef en stort vroeg of laat in elkaar. Gemeente, wat is ons, wat is jouw fundament? Waar staan we op, als ik het zo zeggen mag? Iedereen heeft in het algemeen een fundament, een basis. Maar zeker ook in het godsdienstige leven. Is dat ook dit fundament, Jezus Christus en die gekruisigd? Horen we al bij dat geestelijke bouwwerk van God? Wat zijn er veel dingen waarvan wij denken kunnen dat die het fundament zijn, terwijl we ons daarin vergissen. Sommigen hebben hun goede voornemens om voor God te leven als hun fundament. Verder komt het echter niet. Maar ik hoorde eens de uitspraak dat de weg naar de hel geplaveid is met goede voornemens. En snapt u wat daarmee bedoeld wordt? Goede voornemens alleen zijn niet genoeg. Anderen hebben hun overtuigingen, een beschuldigend geweten als hun fundament. Dat zien ze als een teken dat de Heer in hen werkt. Anderen hebben dat niet, denken ze dan. Maar beseffen we dat Farao, Saul en Judas dat ook hadden? Daar moeten we dus niet op vertrouwen. Anderen noemen echter dan ook dat die overtuigingen gevolgd zijn door wat je zou kunnen noemen veranderingen van daden. Zonden hebben we achter ons gelaten. Tegenovergestelde deugden worden nu nagestreefd. Maar bedenk dan dat Herodes dat ook deed. Ook daar moeten we dus niet op vertrouwen. Weer anderen noemen daarbij hun uiterlijke godsdienstige leven in bidden en bijbellezen, hun betrokkenheid op de dienst van de Heer. Op zich is dat goed natuurlijk. Maar gemeente, weet u dat de profeet Micha in het boek van de Richteren ook dacht dat alles goed was, omdat hij een leviet tot priester had. Weer anderen noemen hun verstandelijke kennis van de waarheid met gevoelens van ernst en indrukken. We werden geholpen in het tijdelijk leven. Wellicht nemen we deel aan het heilige avondmaal, maar dan beseffen we niet dat er een kennis is die hoogmoedig maakt. En een wijsheid die uit God is. Weer anderen kiezen de goedkeuring van anderen als hun fundament. Een kind van God, voor wie we veel respect hebben, of een ambtsdrager. Soms kom je het wel eens tegen. Dominee, u moet maar zeggen of het waar is bij mij. Maar wat hebt u aan de mening van een mens? Gods kinderen kunnen zichzelf bij tijden maar moeilijk beproeven. Laat staan een ander. En wie weet nu echt wat er in het hart van een mens omgaat? De Heer alleen. Er zijn ook mensen die hun innerlijke rust na een tijd van veel onrust als hun fundament hebben. De rijke jongeling van Lucas 18 was echter ook gerust. Weer anderen noemen hun gaven, gebedsgaven bijvoorbeeld. De Bijbel echter maakt onderscheid tussen algemene en zaligmakende gaven. Waarop we dan wel ons vertrouwen moeten leren stellen, heel eenvoudig toch, op die levende steen, op dit fundament. We letten daarop in de tweede gedachte. Het gaat nu over de stenen in het begin van vers 5. Zo wordt gij ook zelf als levende stenen gebouwd. Gemeente, jongens en meisjes, zullen we nog even een kijkje nemen op die bouwplaats? Het fundament is gelegd. In het beeld van onze tekst, de levende steen. De alles bepalende hoeksteen. Nu gaat er gebouwd worden. En hoe dat gaat? Bouwvakkers doen hun werk. Metselaars, timmerlieden. Ze worden ingeschakeld door de aannemer om het werk te doen dat van tevoren zorgvuldig is overdacht en voorbereid. Ten diepste, die aannemer zelf doet het via zijn mensen. Steen voor steen wordt netjes neergelegd op dat fundament met wat cement ertussen. Bij het optrekken van het bouwwerk letten ze goed op, want de stenen moeten er natuurlijk netjes in komen te zitten. Maar ook moet alles zo gedaan worden dat binnen het gebouw alles kloppend kan worden gemaakt. Ramen, deuren, kamers, alles moet zijn plaats krijgen in dit gebouw. Bouwstijgers worden gebruikt. Je ziet het voor je ogen gebeuren. Midden in de woeste, rommelige omgeving van een bouwplaats wordt er een prachtig bouwwerk opgetrokken. Het is net alsof Petrus ook zoiets ziet gebeuren. Want aan de hand van dat beeld maakt hij de toepassing naar mensen. Zo wordt ook gij zelven als levende stenen gebouwd. In de grondtaal staat het nadrukkelijk in de leidende vorm. Wordt ook gij zelf gebouwd. Maar dan wel op zo'n manier dat als het ware geboden wordt. Het moet ons dus heel persoonlijk gelden. Gebouwd worden als een levende steen op dat fundament. Is dat al zo bij ons? We zien het om ons heen gebeuren. Mensen die ingeschakeld worden om als het ware als zo'n geestelijke bouwvakker dienstbaar te zijn voor de eer van God en de komst van zijn geestelijk koninkrijk. Je denkt aan het werk in Gods koninkrijk verder weg. Zendingswerk. Wat verblijdend wanneer mensen ook onder ons daarvoor mogen worden ingeschakeld of een periode daarvoor gebruikt zijn. Je denkt aan het werk in Gods koninkrijk dichterbij. Evangelisatiewerk, kinderwerk, vrouwenwerk, allochtonenwerk, straatwerk. Wat kan het rust geven wanneer je geloven mag dat de Heer zijn werk werkt, ook al zien we dat zelf zo vaak niet. Je denkt aan het werk in Gods koninkrijk, waarin we ten diepste allemaal een taak van God gekregen hebben om mee te bouwen. Daar waar de Heer ons een plaats geeft. Je denkt aan al het werk in de dienst van de ambten, ook onder ons. In het bijzonder de verkondiging van Gods woord. Dan doet de Heer zijn werk, gemeente, wanneer mensen zoals een steen worden neergelegd. Letten we erop dat zo'n steen niet zelf tot het fundament komt. Elke steen wordt gebracht bij dat fundament. Het is in het leven van al Gods kinderen eenzijdige, soevereine genade. De almachtige hand van God neemt dode stenen. Om even in dat beeld van die stenen te blijven. Al deze stenen zijn van nature dood, hard, koud, gevoelloos, onbruikbaar, verloren, dood, doelloos, geesteloos. Maar dan neemt de Heilige Geest zulke stenen en legt ze op het fundament. Daar worden ze één mee, om zo te zeggen. Anders gezegd, ze worden ingelijfd in Christus door dat echte geloof dat God in je hart werkt in de wedergeboorte. Nu gaat het er echter om dat we zien dat in dit beeld van Petrus, die aanhechting, dat één worden met Christus een dode steen levend maakt. De Heilige Geest werkt namelijk in de wedergeboorte de band van het geloof en de hand van het geloof, wat één maakt met Christus. En dat is het kenmerkende verschil met al die dingen van de eerste gedachte, waarvan ik steeds zei dat we daarop niet moeten vertrouwen. Comrie zegt het zo onderwijzend. Dan leer je het om je te laten zakken op dit vaste fundament, voor de tijd en voor de eeuwigheid. Dan ga je leren om je te laten dragen door dit fundament, op zo'n manier dat je nooit meer iets anders tot je fundament zoeken zult. Dan ga je zo'n levende eenheid met Christus vormen, telkens weer en meer. De geest die leeft in de levende steen Christus is ook de geest die leeft in deze stenen, de kinderen van God. Dan vorm je met al die andere levende stenen als het ware een levend organisme. Je maakt deel uit van dat gebouw dat naar Gods gemaakt bestek tot in eeuwigheid reizen zal. Herkennen we dat? Herkent u het? Is dat onze gang geworden in het leven met de Here? Tot welke komen de als tot een levende steen? Voor het eerst, maar dan ook telkens weer. Dan wordt er plaats gemaakt voor een aanvankelijke kennis van Christus. Maar dan wordt er ook ingeleid in wat we wel diepere kennis van Christus noemen. En hoe gaat dat? Denk er maar over na aan de hand van het beeld van zo'n bouwwerk. Jongens en meisjes, heb je wel eens gezien hoe een metselaar zijn werk doet bij een gewoon bouwwerk? Hij pakt een steen en dan kijkt hij of die steen past. Zo niet, dan wordt eraan gebeiteld. Net zolang tot die wel past. Zo is het in veel diepere zin ook hier. Sommige stenen zijn veel te groot. Die moeten kleiner gemaakt worden. Onze eigen gerechtigheid is bijvoorbeeld zo'n sta in de weg. Net als onze ongerechtigheid of onze hoogmoed en eigenzinnigheid. Sommige stenen zijn erg hoekig. Die hebben uitstekende punten. En die moeten er ook af. Onze karakterzonden. Onze boezemzonden. Die kan de Heer niet gebruiken. Een echte vakman weet precies hoe hij dat voor elkaar moet krijgen. Zo is dat hier ook. Weet u nog van het donkere dal van de verzoekingen? Weet u nog van de hete oven van de beproevingen? Wat zijn dat pijnlijke dingen? Ook ontdekkend, maar tegelijk ook zo nuttig. Zo worden de stenen pas klaargemaakt om een plaats te krijgen in dat geestelijke bouwwerk van God, waarin ze dan ook allemaal hun eigen plaats krijgen. Sommige stenen zijn gevelstenen, las ik in de voorbereiding. Maar wat liggen daar nog veel meer stenen gewoon in de muur? In de spouwmuur bijvoorbeeld. In de kelder wellicht. Praktisch onzichtbaar. Maar tegelijk onmisbaar. Want wat gebeurt er wanneer je misschien wel de minst opvallende steen in het huis weghaalt? Dan kan het wel zijn dat het hele huis inzakt. Snapt u wat ik bedoel? Het zijn van die belangrijke stenen. Zulke mensen die in alle eenvoud en in stilte hun weg gaan, maar die zo belangrijk zijn vanwege hun gebeden, vanwege hun worstelingen aan de troon van de genade. Mag ik vragen, hebben we al een plaats in dit gebouw? Om nog even die opmerking van daarnet terug te halen, dat is voor ons allemaal zo'n persoonlijke zaak. Gemeente, laat u nemen in Gods hand om gevoegd te worden in dat gebouw. Gebruik biddend de middelen van genade. Lees de Bijbel. Bid elke dag om de Heilige Geest. Want de Heer wil het zegenen. Zo maakt Hij dode stenen levend. Daarin vind je dan ook het antwoord op de mogelijke tegenwerping. Maar mijn zonden dan? Ik heb het niet verdiend. Ik ben het zo onwaardig. wie door de Heilige Geest wordt ingevoegd in dit Godsgebouw, wie één met hem gemaakt wordt door het geloof, wie leert komen tot hem door het geloof, doet dat omdat hij of zij niet anders meer kan. De ontdekking aan jezelf en aan je schuld en verlorenheid maakt dat de Heere Jezus als borg en middelaar voor ons persoonlijk zo noodzakelijk, dierbaar en gepast wordt. Die geestelijke honger en dorst zijn ten diepste al een werk van het geloof dat hoort bij de eenheid met Christus. Zelf kunnen we dat misschien zo niet zien, maar dat doet aan de feiten niets af. Dan geldt ons dat grote wonder, tot welke komende als tot een levende steen, om gebouwd te worden als een levende steen, tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterdom, om geestelijke offeranden op te offeren die Goden aangenaam zijn, door Jezus Christus. Daar letten we op in onze derde gedachte. We zingen eerst Psalm 87 vers 4. God zal ze zelf bevestigen en schragen. En op zijn rol waar hij de volken schrijft, en tellen als in Israël ingelijfd, en doen de naam van Sions kinderen dragen. Goddelijke bouwkunst. We hebben gelet op het fundament en op de stenen. Nu staan we nog stil bij het gebouw. Het is onze derde gedachte. Tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterdom om geestelijke offeranden op te offeren die Goden aangenaam zijn door Jezus Christus. Je ziet ineens dat het in de tekst verspringt. Het huis is in aanbouw. En naarmate de tijd doorgaat, zie je hoe alles eruit moet gaan zien. Wij herkennen dat wel. Zo is dat hier in nog veel diepere zin. Wat het wordt? Precies wat de Heer er van tevoren bij bedacht had. Een geestelijk huis, lees je in de tekst. Wat zou dat zijn? In de grondtaal lees je voor huis een woord dat soms ook hier dat ook wordt vertaald door huisgezin. Vanuit het verband waarin Petrus het hier gebruikt, moet het echter slaan op een gebouw. Een bouwwerk. Denk bijvoorbeeld aan een woning, maar dan wel een geestelijke woning, een geestelijk huis. De levende stenen vormen samen een geestelijk gebouw, een plaats waar de Heere wil wonen. Het huis van de Geest van God. In het Oude Testament stond de stenen tempel van Salomo in Jeruzalem. De Heere woonde er en werd er gediend. Het Nieuwe Testament spreekt soms over de gemeente als over een geestelijke tempel die gebouwd wordt en waarvan de gelovigen deel uitmaken. Het is een geestelijk huis, want de Heilige Geest woont en werkt erin. Gods kinderen vormen dus samen, in geestelijk opzicht, een organisch geheel. De mensen om wie het gaat kunnen behoorlijk verschillen in taal, cultuur en gewoonten en dergelijke, maar zijn één in het wonder van de eenzijdige genade van God. Ze zijn één in de vrucht die daarbij hoort. Wanneer je deel uitmaakt van dat geestelijk gebouw van God, komt er ook altijd een leven voor God. Petrus zegt namelijk dat je dan ook gebouwd wordt tot een heilig priesterdom, om geestelijke offeranden op te offeren die aangenaam zijn door Jezus Christus. Petrus zegt eigenlijk dat al Gods kinderen op een bepaalde manier priester zijn. De priesters van vroeger dienden de Heer in zijn tempel. In zekere zin is dat nog zo. De Heer maakt zijn kinderen priesters. Ze dienen hem dan vrijwillig in het brengen van offers. Wat denk je? Dien je de Heer vandaag nog net als in de tijd van het Oude Testament bijvoorbeeld, door dierenoffers te brengen? Nee, zo is het niet. In het Nieuwe Testament gaat het dan om offers die geestelijk van aard zijn. Het offer van de lof en de dank aan de Heer. Het offer van het gebed tot de Heer. Het offer van jezelf aan de Heer. Je tijd, je geld, je leven in dienst van de Heer. Heel eenvoudig. Gemeente, begin dan bij het belangrijkste. Het offer van de Heere Jezus. Hij is de enige hoge priester. Hij is de bron. De genade die bij hem vandaan komt, bestaat erin dat hij om uwentwil arm werd, opdat u door zijn armoede rijk zou worden. Wanneer we daar zicht op krijgen, bewerkt dat in ons leven een offer aan hem. Wie veel heeft gekregen, heeft veel lief, zeggen we dan wel eens. Je krijgt er alles voor over. Je tijd, je geld, jezelf ook. Gemeente, jongelui, wat hebben wij over voor de Heere en zijn dienst? Zo is het ten diepste al vanaf het begin van het geestelijk leven, wanneer je jezelf er als een arme zondaar of zondares buiten ziet staan. Het wordt alleen maar dieper van toon wanneer er in je leven zicht komt op Christus en zijn offer in de plaats van en voor jouw zonden. Het wordt nog dieper en inniger van toon wanneer de Heere, net als toen, ook vandaag brengt in de diepte van de verzoeking en in de hitte van de beproeving. Dan krijgt Christus juist in de oefeningen de lessen van het geestelijk leven zoveel meer waarde. Dan staat immers dat ook in de tekst. Het gaat er dan om dat we geestelijke offers opofferen die God aangenaam zijn door Jezus Christus. Dat laatste staat er niet voor niets. Het staat er tot troost en bemoediging. Vooral voor u en voor jou die wat betreft dat offer voor de Heere zeggen moet: waar is dat in mijn leven nu eigenlijk zichtbaar? Dat zou toch eigenlijk veel meer moeten zijn? Wat kun je met zulke dingen overhoop liggen? Je merkt het om je heen. De priesterdienst staat op de markt van deze wereld laag aangeschreven. Dat was in de tijd van het schrijven van deze brief al zo voor die christenen. En vandaag is het niet anders. Daarbij komt dat al diegenen die deelgenoot gemaakt worden aan de kroon ook deelgenoot gemaakt zullen worden aan het kruis. Iets wat tegen ons vlees en bloed ingaat. Terwijl je naar jezelf kijkend vaak moet zeggen: wat breng ik er nu eigenlijk van terecht? Zo vaak hebben we meer mensenvrees dan godsvrees. En wat kruipen we dan snel en makkelijk in onze schulp? Weet u wat Calvijn als reden geeft waarom Petrus die woorden door Christus erbij voegt? Dit: want in onze offers zal nooit die zuiverheid gevonden worden dat ze uit zichzelf God behagen. De verloochening van onszelf is nooit helemaal en volkomen. We hebben nooit zo'n gesteldheid om te bidden, zoals wel hoort. We zijn nooit zo vurig en dapper in de overgave om goed te doen. Onze werken zijn onvolkomen en met veel gebreken besmet. Maar Christus maakt dat ze aangenaam zijn. Het offer van Christus legt er glans op om het, ondanks ons, te laten zijn tot de eer en de verheerlijking van Gods naam. Herkennen we die worsteling? Mogen Petrus' woorden, Gods woorden, ons dan verlossen van zoveel kramp en tegelijk ons ook aansporen? Laat ons dan door hem altijd goden opofferen, een offerande des lofs. Dat is de vrucht der lippen die zijn naam belijden. Jongens en meisjes, nog even dat voorbeeld van het begin van de preek. Weet je nog van de bouw? Nadat het fundament is gelegd, wordt het gebouw gebouwd. Daarom staan die stijgers eromheen. Daaraan kun je zien, er wordt nog steeds aan gewerkt. Want die stijgers gaan pas weg wanneer dat gebouw klaar is. En voelen we de betekenis? Zo is het namelijk ook met dit gebouw. Dat staat nog steeds in de stijgers, omdat het nog niet af is. Ook al zie je om dat gebouw heen allerlei ontwikkelingen doorgaan in de wereld, in Europa en in Nederland. Ontwikkelingen die je zorgen geven. Ook al lijkt het wel eens zo te zijn dat die bouwvakkers onderling zichzelf belangrijker vinden dan het gebouw waaraan ze werken. Ook al zijn de wegen en paden om dat bouwwerk heen, waarover bouwvakkers en stenen aangevoerd worden, soms krom en vol bochten. En kun je niet begrijpen dat er nog bouwvakkers komen en stenen die ook echt ingemetseld zullen worden? Ook al hangen er boven dat godsgebouw soms donkere wolken van de laaghangende oordelen van God, toch gaat de bouw, toch gaat de Heere gelukkig door. Wat is dat een eeuwig en groot wonder. Er moeten en zullen nog stenen worden ingevoegd. En waarom zou dat u en jou niet gelden? Ga aan de boodschap van het woord, de boodschap van Christus, de levende steen, niet voorbij. Daarvoor waarschuwt de Bijbel ons. Lees het in het tweede deel van vers 7. Maar de ongehoorzame wordt gezegd. De steen die de bouwlieden verworpen hebben, deze is geworden tot een hoofd des hoeks. En een steen des aanstoots en een rots der ergernis. Of is het voor u, voor jou zo'n worsteling? Hoe kom ik er? Hoe zal ik erin delen? Zorg dan dat u erbij bent wanneer dode stenen gemaakt worden tot levende stenen. Verhard je niet, laat je leiden, want dan wijst de Heer je de weg. We lezen het in vers 6. Daarom is ook vervat in de schrift, zie, ik leg in Sion een uiterste hoeksteen, die uitverkoren en dierbaar is. En die in hem gelooft, zal niet beschaamd worden. En, vers 7, u dan, die gelooft, is hij dierbaar. Amen. Eindigen we het dankgebed. Heere van de hemel en van de aarde, aan het einde van deze dienst zeggen we uw naam. Ootmoedig dank voor al deze zegeningen. En bovenal voor uw woord, Heere. Geeft u dat we uw woord mee zullen nemen en dat we er ook werkzaam mee zullen zijn. Help ons door uw lieve geest. En zegent u ons, Heer. Gaat u met ons het verder van deze dag. Geeft u ook dat we vanavond ook weer met de gemeente samen mogen komen of thuis mee mogen luisteren. Helpt u dan ook uw knecht, onze dominee, om het woord te brengen en in de gebeden. Laat uw woord de overhand hebben, Heer. persoonlijk en gemeentelijk, tot de roem van uw grote naam en tot de komst van uw gezegend koninkrijk. Want uw koninkrijk komt, is komende, ondanks al hetgeen wat er tegenop komt. We vragen het van u. Uw naam tot de eer om Jezus wil. Amen. De slotzang is uit Psalm 108. Mijn hart, o hemel majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Ik zal zingen voor de opperheer. Ik zal psalmen zingen tot zijn eer. En ik zal, o Heer, uw wonderdaan, uw roem, de volken doen verstaan. Want uw goede tierenheid is tot de hemelen uitgebreid. Psalm 108, het eerste en het tweede vers. eindigen we nu met de bede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-eenige God, u zij al de eer. Amen.